Dan gaan we de Bijbel openen. Vergeten we de thee even en de koffie en al die andere dingen, aardse attracties. Hè? En dan gaan we eens kijken wat we mogen leren. We denken aan dat boek Leviticus en dat is het boek van heiligmaking. En daarin zou ik u willen meenemen, eerstelijks, wat heel bijzonder is en wat u al weet. Maar in Exodus 25, daar staat een vers dat we al verschillende keren gelezen hebben, maar in hoeverre dat we dat doorgronden. Exodus 25. En dat lezen we in vers 8. Ze zullen mij een heiligdom maken. Dat ik in het midden van hen woon. En nu zien we dus van hieruit hoe God die opdracht geeft om die tabernakel te bouwen. En hoe die eigenlijk in elkaar zit en wat er allemaal omheen is. En dat zien we in de volgende hoofdstukken in Exodus. En dan ga je naar Leviticus en dan krijg je die offers. En dan is dat bijzonder, want dan wil ik tegelijk even naar helemaal het andere eind van de Bijbel toe. En dat is Hebreeën. En naar het 12e hoofdstuk. En dan lezen we in, ik lees eerst van vers 10. Want geen hebben ons wel voor een korte tijd nadat we een goed gedacht gekastijd. Maar deze kastijd ons tot ons nut. Omdat we zijn er heiligheid, dus de heiligheid van God, deelachtig zouden worden. En dus als je de Leviticus leest, dan zie je dat allemaal. Dan zeg je, jongens, wat een beweging is dat allemaal, hè? En dat is allemaal zo dat we zouden leren aangaande die heiligmaking. Want de schrift zegt ook dat zonder heiligmaking zullen we niet de Heere zien. En dat is best heel indrukwekkend, zou ik zeggen. Dat we zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht ter gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. En dan zegt hij verder, is wel mooi natuurlijk. Daarom richt op. Wat? De trage handen en de slappe knieën. Trage handen, slappe knieën. Nou, die kunnen we oprichten en we kunnen verder met de Heer, want dat is natuurlijk de bedoeling. Het is wel interessant hoe dat hier gezegd wordt. Maar we zien dat ook hoe makkelijk, maar even denken aan het verhaal van Isaac en zijn twee zonen Jacob en Esau. Je zou eigenlijk moeten zeggen Esau en Jacob, hè, maar dat is omgekeerd. En Jacob, nou, maar Esau was degene dat Isaac eigenlijk het meest mee had. Isaac is een van de aartsvaders, maar hij had het meest met Esau, niet met Jacob. En waarom was hij, laat ik het even gewoon uitdrukken, waarom was hij zo gek met Esau? Niemand aan gedaan? Ja, kijk eens. Marco die wuift over zijn bakje. Het vlees. Het vlees. Hij kon jagen en kon dat lekker klaarmaken. En die vond dat vlees zo lekker. En hij zegt, als je dat nou, hè, zorg dan maar voor, dan komt het wel. Goed, ja. En dat kwam juist helemaal niet. Goed. Dus je ziet hoe makkelijk was dat verkeerd dat hij naar, om zijn zoon gaf? Nee, natuurlijk niet. Was het dan verkeerd dat hij graag at? Nee, dat is ook niet verkeerd. Was het verkeerd bijvoorbeeld dat hij vlees had? Nee, dat is ook niet verkeerd. Want alle dingen zijn ons van God gegeven met dankzegging. Hè? Dat is ook niet verkeerd. Maar hij stelde het een voor het ander. Daar was het probleem. En daar krijgen we ook allemaal het probleem. Wat gaat er voor? Dit, dat, begin. Wat gaat er voor de Heer? Wat komt er eerst in je leven? Dat gaat dan. Dan gaat er dus niet zo, mag dit, mag dat? Nou, ik zit niet met zoveel dingen die wel of niet mag. Maar het is net als Paulus zegt. Ja, maar ze strekken niet tot heiligmaking. En als iets niet tot heiligmaking strekt, wat doe je er dan mee? Ja, dan kun je het beter niet doen. Of er niet mee te maken hebben. Of, ga maar door. Dus, als je weet, als je dat weet, wat ga je er dan mee doen? Nou, gaan we even verder. En wil ik u eerst iets laten zien in, dit is in Matthäus. Matthäus. En want die heiligmaking, dat kan natuurlijk een heel moeilijk stukje zijn. Want hoe gaat dat? Stapje voor stapje. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is al een hele uitleg. Stapje voor stapje. Oké, hier in Matthäus. Heb ik het hoofdstuk gezegd? Matthäus 8. Sorry. Dan Matthäus 8. En dit is dus na de bergreden. En de Heer Jezus die komt van die berg af. En het eerste wat hem tegenkomt, dat is... een melaatse. Hoeveel? Eén. Die had heel goed geluisterd, maar er was er maar één. Ik weet niet hoeveel dat er geluisterd hadden, maar de meesten hadden niet zo goed geluisterd. Want er kwam er maar één. Hoeveel waren er mee laats?
Alle 5000 die er zaten,
precies. Of hoeveel er ook maar zaten, ze waren allemaal mee laats. Ze waren allemaal mee laats. Ze kwamen, maar ze kwamen niet. Nee, ze kwamen niet. Waarom kwamen ze niet? Nou, laten we even kijken wat er allemaal staat hier. En ziet één, mijn laatste. Vooral dat één. Mijn laatste is dus het beeld van de zonde, dat weet je. Kwam en aanbad hem, zeggende: Heer, indien gij wilt. Dat is mooi als je het zo op de Heer kunt schrijven, hè? Indien gij wilt. Hè? Ja. Want er gaat dus wat om. Het gaat er niet om wat ik wil, het gaat er niet om wat jij wilt. Het gaat erom wat de Heer wil. Hè? Als gij wilt, als je dat nou altijd voor je houdt, hè, wat gij wilt. Of wat wilt gij dat ik doen zal? Misschien krijg je dan wel geen antwoord. Wat zou dat betekenen? Veronderstel dat je vraagt, wat wilt gij dat ik doen zal? En je krijgt geen antwoord. Wat betekent dat? Niks meer doen. Precies. En daar hebben we het meeste moeite mee. Huh? Als je nou een duidelijk antwoord krijgt, ga maar een toren bouwen. Nou, dan kon je een toren gaan bouwen, hè. En je kon nog allerlei andere dingen gaan bouwen, maar... Nee, geen antwoord, maar je wil wel iets doen. En dan worden de meeste mensen al kriebelig natuurlijk, want... Ja, wat moet ik nu doen? Ik krijg geen antwoord. Nou, is toch niet zo moeilijk. Gewoon niks doen. Ja, maar dat is moeilijk. Huh? Oké, dan gaan we lezen verder hier zo. Indien gij wilt, wat was dat? En laat ik dat even toch opnemen met hem. Ook voor een ambtenaar, want die wil ook graag iets doen. En dat heb ik dus al verschillende keren gemerkt. He, die wil graag iets doen. Maar ook die moet leren niks te doen. Nou, niet in het werk dat hij doet, want daar die voor betaald wordt. Dat is weer wat anders natuurlijk, hè. Goed. En nu hebben we het allemaal wel door.
En dus indien gij wilt, gij kunt mij reinigen.
Nou, wil ik even verder gaan met u, want het wordt ook verteld in Marcus, het eerste hoofdstuk. Marcus, het eerste hoofdstuk. En daar heeft hij het er ook over, vers 40.
En tot hem kwam een melaatse biddende hem en vallende voor hem op de knieën.
En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is het weer. Hè? Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, dan krijg je het vervolg. Gaan we verder, dan gaan we naar Lucas. Kijken wat we daar kunnen lezen. En zien of dat er ook enig verschil is ergens. Dan lezen we van vers 12. 5. Lucas 5 en vers 12. Goed om eens even te bladeren en te zien wat hier hetzelfde is of niet hetzelfde is. En het geschiedde als hij een dier steden was, ziet er was een man voor mijn laatstheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Is er hier iets anders? Ja, dat is hetzelfde. Staat er hier iets anders? Iets dat niet in... Vol. Vol. Klein woordje. V-O-L. Maar drie letters. Is dat belangrijk? Het betekent als die vol melaatsheid is. Nou, Lucas was een dokter. En die beschreef het dus als een dokter. Die anderen doen dat niet. Hè? Je vindt dat verschillende keren dat hij zo dingen beschrijft. Maar hij schreef dus... Vol. Dat betekent er is geen plekje over dat er niet door aangetast is. En zo zou een dokter dat beschrijven. Dus ieder deeltje van deze man was daardoor aangetast. En nu was mijn laatste, dat mocht je niet aanraken. Huh? Die mensen die moesten ook al van een eentje roepen, mijn laatste, onrein, onrein. En de Heer Jezus die raakte hem aan. Dat is heel bijzonder natuurlijk. En wat zie je nou? Dat eerst geluk dat die man die was vol de maaltijd. Wat vergelijking hebben we hier? Nee? Geen vergelijking hiervoor? Wat is de vergelijking met ons daar? Vol van zonde. Niet zomaar ik heb iets verkeerd gedaan. Nee, maar ik ben verkeerd. Zie? Ik ben... Maar goed luister hoor. Want dat lijkt het geen goede uitspraak. Maar ik ben zonde. Ik ben zonde. Ik doe zonden, maar ik ben zonde. Kun je er een betere uitdrukking voor geven? Dan mag dat. Nee, zonde. Nee? Ik ben zonde. Zonden zijn de dingen die we doen. Zonde is wat we zijn. En er is geen plekje, er is geen haartje aan dit lichaam dat er niet bij betrokken is. En dan gaan we even verder. Er is geen stukje van deze man die er niet bij betrokken is. Die is er vol van. Nou, gaan we zo met die zon aan de gang vanavond? Ja, wel een beetje natuurlijk. Waarom? Heel duidelijk. De meer dat je dat ziet, de groter dat je die reiniging ziet, de groter dat je die heiliging ziet en die heiligmaking zonder welke we de Heere niet zullen zien. En hey, is dat alleen maar toekomende tijd? Of is dat ook nu?
We hebben het de laatste tijd nog wel eens gehad over nu. Hè? Nu. Wat heb je nu? Nou, dus God is bezig met het nu in ons leven. Zie? En nu is hij dus bezig met onze heiligmaking. En hey, als je die heiligheid van God ziet. Wil even denken, dan gaan we even terugdenken naar Exodus weer. En dan komen we dus in. En dan zien we Aaron en die wordt aangekleed daar. En dan heeft hij een mijter, een hoed op zijn hoofd. En wat staat erop? Heiligheid des Heers. Zo, met grote letters in het goud staat dat. En zo liep hij rond. Dus waar die ook ging, dat werd gezien. Zie? Ze waren dus wel heel erg onder de indruk, want het moment ook dat iemand, dat weet u natuurlijk, dat iemand dat heilige de heilige in zou gaan, die zou sterven. Ze waren zo bewust van de diepte, de hoogte, de lengte en de breedte van die heiligheid van God. Want dat voorhangsel schermde dat af. En dat voorhangsel spreekt van het kruis. Ik heb de zondagmiddag heb ik er nog even over aan gehad. Hoe was dat gisteravond? Gisteravond, denk ik. Maar dat, er is een lied, en zingen we, wordt wel gezongen, laat ik het zo zeggen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik weet niet eens hoe op dit moment hoe de rest van het lied gaat. Maar als je dat ooit eens zingt, wil je dat heel voorzichtig zingen. Want dan heb je het over het kruis. Dan heb je het over het kruis. Ga je eraan voorbij? We gaan er niet aan voorbij. En ik denk dat dat veel te makkelijk, laat ik het even erbij zeggen, gezongen wordt. Zie? En daar gaan we zeker niet aan voorbij. Dat is de plaats waar we ons leven hebben. Niet alleen krijgen, maar waar we ons leven hebben. En in die gang van die heiligmaking, daarin willen we leven. Zie? Nou, dat is natuurlijk het verhaal, ik zou zeggen, door Leviticus heen. Ja. Nou, we gaan dus hier zien, maar het mooie er is, er zijn moeilijke dingen en mooie dingen, die gaan vaak hand in hand. Die gaan vaak samen. En dat zien we hier ook weer. We zien dat hier dus, we kijken nog even naar deze man, die dus die berg afkwam en die melaats was. En eerst dit, hij had het begrepen. Hij had het begrepen. Hij was vol van melaatsheid. Ja, geliefde, als je niet vol van melaatsheid bent, waarom zou je dan tot hier komen? Ja, dat is toch duidelijk. Huh? Dat hoef je niet te komen. Als je het zelf al kunt doen, dan is het niet belangrijk dat je tot de Heer komt. Maar je ziet dus dat vol van melaatsheid, vol van zonde, ja. Nou, kijk eens hoe de Heer hiermee omgaat. En die zegt direct dit: ik wil. Zo, je komt tot de Heer. Heer, als gij wilt, gewoon een hele praktische zaak. Gij kunt. Er is dus geen moeilijkheid in die zin bij de Heer. Wat ligt aan de moeilijkheid? Ja. Ja. En de moeilijkheid ligt altijd bij onszelf, hè? En dan gaan we dat ook nog verder op bekijken. Hier. Maar eerst dit. Ik wil, wordt gereinigd. Dus je ziet dat de Heer die wil. En dan komt er natuurlijk een heel proces. Terstond. Terstond, is dat opgevallen? Terstond is echt een woordje van Marcus. Dat staat hier, maar terstond is, daar kom je vaak tegen in het evangelie van Marcus.
Ja? Want het is terstond ging de melaatsheid van hem. Hey, dan wil ik even mee verder nemen naar Hebreeën weer, maar dan naar het tweede hoofdstuk. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 van Marcus. Van Hebreeën, sorry. Goed zo. Wij geven hulp van achteren. Hebreeën 2. En dan lezen we. Vers 10. Maar vers 10 komt na vers 9. En dan zien we wat een uitdrukking dat kruis hier geeft. Vers 9 zegt, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood zou smaken. Een, voor een ieder is een betere vertaling hier zo. Vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Hoe gaat hij dat doen? Zou er geen makkelijkere weg zijn? Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn alle uit één. Ze zijn één. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zusters of wel? Hij schaamt zich niet om broeders en zusters. Daar zijn ze. En, dus hier hebben we dat, hè? En hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn één. Zie je dat? Toen hij die melaatse daar, die man die vol van melaatsheid was, toen hij die aanraakte, werd hij één daarmee. Als je tot de Heer Jezus gekomen bent, dan ben je in de wedergeboorte, ben je één met hem geworden. Niet alleen één omdat je een nieuwe persoon in Christus bent, maar ook in één in die heiligmaking. En zoals we begonnen, Remco, met het praten over deze heiligmaking en hoe gaat dat, en dan zeg je stapje voor stapje, ja, dan zou ik het haast zo willen zeggen, overgave bij overgave. Huh? En het is dus een voortdurende overgave. En is dat moeilijk? Als nu een ander het voor je doet, of mag ik het nog anders zeggen, als nu een ander het voor je gedaan heeft. Huh? Als een ander het voor je gedaan heeft, is het dan nog moeilijk? Is het dan moeilijk om het te aanvaarden? Of is het gewoon moeilijk om jezelf over te geven? Zit er voortdurend een beetje... Rij je wel eens met de handrem erop? Ik heb ook eens een keer een auto terug gehad en daar waren de remmen van versleten. Die waren goed toen hij wegging, maar die waren versleten toen hij terugkwam. Ik kan niet zeggen wie er toen mee weg geweest was. Niet mevrouw. Laat ik dat even voorop stellen. Voordat iemand dat idee krijgt. En ik denk dat de meeste christenen, die leven het christelijke leven met de rem erop. Die leven het christelijke leven met de rem erop. Ik heb je wel eens eerder verteld van vroeger dat we niet een dijk woonden. Wij woonden niet een dijk toen ik een jongen was. En er was, toen hadden de mensen, waren nog niet zoveel auto's. We hadden maar hier en daar eentje. Maar er was daar een dominee, die had ook een auto. En die woonde daar bij Jan Baks, bij die boer. Maar dat was onderaan een dijk. Dan reed die goede man, die reed weg. En dan kwam hij halverwege die dijk en dan kon hij niet verder. En bovenaan die dijk kwam de monteur en dan ging hij die maar ophalen. En nou, die deed er dan de handrem af en dan kon hij weer verder. Ja, het is heel leuk als je dat van een ander hoort natuurlijk. Het is natuurlijk iets minder als je het zelf overkomt, hè. Maar dat gebeurde dus niet één keer, dat gebeurde geregeld. Dus dat was dan iedereen met de handrem erop. Of in ieder geval, dat probeert niet toch. Probeer je dat ook met de handrem in je christelijke leven? Een beetje remmen, jongens, een beetje remmen. Waarin rem je? In het leven? Nee, in overgave remmen we. In overgave. Want we hebben toch moeite, want dan denken we toch, ja, maar zal dat wel goed komen als ik dit nou aan de Heer overgeef? Wat zal er dan van terechtkomen? Is dat niet het eigenlijke gedachte die erachter zit, hè? Als je het aan de Heer overgeeft, wat zal er dan van terechtkomen? Dan kan ik dan, als ik dan niks meer doe of niks meer zeg. Van de week vroeg er nog iemand aan me, kun je dat dan overgeven? En het doet me wel pijn dat iets gebeurt. Maar ik zeg, wat zou ik er dan kunnen doen? Nee, ik kan niks veranderen. Dus als je nou al weet dat je niks kan veranderen, kun je toch beter maar overgeven aan degene die het wel kan veranderen. Of wil je het dan toch vasthouden? Blijkbaar wel, dus dan gaat die hand eraan weer. Zie? Nou, ga je gang. Hier zijn we dus. En ik wil u gewoon even laten zien dat God aan het werk is. Maar tegelijkertijd zien we door het Oude Testament, zien we hoe moeilijk dat die mens het vindt om het werkelijk aan God over te geven. Hè? Dus wanneer je dat gaat lezen, hier zie je, het is eigenlijk soms wel een beetje moeilijk om dat goed in evenwicht te houden. Daarom zitten er best veel in het Nieuwe Testament ook. Zie je dat dit gedaan is, want anders ga je denken, oh, ik moet dit en ik moet dat. En dan lukt het ook weer niet. Hè? Want dan ga je weer met die wetten zitten sjouwen. En die zijn zwaar, hè. Ja. Zie je, Paulus toen hij tot bekering kwam, toen liep die woestijn niet met al die wetten op zijn rug, hè. En toen hij eruit kwam, toen had hij een andere zak op zijn rug. Toen had hij gelaten en Efezen en zo al, hè. Die had hij op zijn rug. Dat is iets heel anders. Nou, dus gaan we even kijken naar 1 Petrus. 1 Petrus, die heeft er iets over te zeggen. En we lezen van vers 3. 1. 1 Petrus 1. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een doodgeval. Is dat het? Een levende hoop. Moet ik wel even denken hier. Dus dat heeft ons doen wedergeboren. Dat is ook iets bijzonders. Dat heeft ons doen wedergeboren. Zou die dan, als hij ons heeft doen wedergeboren, en we hebben net, hij die heiligt en zij die geheiligd worden, die zijn één. Sluit dat hier ook bij aan? Of misschien staat dat ook een beetje verder hier. Hè? Dat hij, dat hier in vers 16 staat, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Vers 16. En die, zo wonderlijk dat hij, God die heeft dus een werk gedaan, maar hij Toen hij heeft doen wedergeboren, is hij toen gestopt? Of gaat hij ermee door? Nou, ik denk dat de meesten gestopt zijn. Het bijzonder is dat de mens die kan wel denken dat hij stopt, maar God die gaat verder. God die gaat verder. Iedereen denkt wel. Heb je uitdrukking wel eens gehoord? Ik kap ermee. Waarmee? Je kunt niet kappen met God, want God die kapt niet met jou als hij heeft doen wedergeboren worden. Zijn?
Dan weet je door alles al vaak helemaal verbracht ook.
Nee. Nee, dat heeft hij 2000 jaar geleden al gedaan. Mm-hmm. Zie, dus als je wedergeboren wordt, dan is inderdaad, oké, laten we dat nog even aanhalen. Als een baby geboren wordt, dan heeft die baby alles in zich wat hij ooit zou krijgen. Dus toen jij een baby was, Remco, dan zei je moeder, kijk eens wat ik hier heb. Hier zit alles in wat nog uitgewerkt moet worden. Nee? En zo is het ook wanneer we wedergeboren worden. Hè? Er zit alles in wat nog uitgewerkt moet worden. En nou is God dus bezig om dat uit te werken in je leven. En dat gaat wel eens over hobbels heen. Hè? Kom je ook wel eens hobbels tegen? niet iedereen liegt wel, maar hobbels die zijn er in het leven. En dan zeggen, oh, is dat niet erg? En dan hebben we het over een ander die je in de weg zit, of een ander die je tegenwerkt, of ga zo maar door. En dat zijn allemaal hobbels die je... Ja, die je nodig hebt, hè. Dat is het ergste nog. Dat je ervaart, maar dat je nodig hebt. Dat je nodig hebt, dat lijkt er nog nergens op. Ik heb toch die hobbels niet nodig? Ja, door die hobbels, daardoor ga je groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Door de moeilijkheden. Als er nooit geen moeilijkheden waren in je leven, dan zou je nooit, dan zou je misschien groeien dat het een koestart. Je weet toch wel aan hoe die groeit, hè? Die groeit naar beneden. Hè? Dan zou je groeien als een koeistaart. Als er geen hobbels zijn, als er geen moeilijkheden zijn. Nou, maar wie ziet er uit naar moeilijkheden? Ik denk aan toen wij eerst naar bijbelschool gingen. En er zat ook een... wij woonden daar in trailers, mobile homes, noem maar. Nou, dus twee verder van ons, er woonde er ook een. Die begon ook dat jaar dat wij begonnen. En Vincent Summers heette die. En Vincent zegt, ik vind het zo mooi als ik in een hoek zit en ik kan geen kant meer op. Ik dacht, nou, ik kan nog niet zeggen dat ik daar nou zo naar uitkijk. He? Ik zat al in een hoek en er kon nog geen kant meer op. Dan moet het nou nog erger worden. He? Hij zegt, dan kun je alleen maar omhoog kijken. Dan kun je alleen maar omhoog kijken. Ja, hij had natuurlijk wel gelijk erin. Hè? Dat helemaal gelijk. Als je alleen maar omhoog kunt kijken. Dus ja, dat is het beste, hè. Maar het is niet altijd makkelijk, hoor. Nee, alleen maar omhoog kijken. Nou, dus God is bezig waarmee? Met heiligmaking. Nou, als je hier in Petrus kijkt dan. Maar kijk wat hij zegt. Hij heeft ons doen wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Moet kijken, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Als we die zo in één keer kregen, dan zouden we niet weten wat we moesten doen. Dan zouden we goed in de war raken. Maar God is bezig met die voorbereiding. Zie? Alles is voorbereid. Zie? Ook te werken, Efeze 2 vers 10. Hè? Die zijn ook voorbereid. Nou, dus hierin gaat hij verder. Dan gaan we even omslaan. We zullen vers 5 er nog mee bijlezen, want anders dan raak je misschien in paniek. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Hoe wordt die bewaard? In de kracht Gods. Hey, dat is wel heel bijzonder, hè? Dat je daarin bewaard wordt. Wat een bewarende hand, hè? Ik moet denken aan David, dat hij daar, ik zou zeggen, met volle gang, dat hij er op Goliath afliep. Aard gesproken zou je kunnen zeggen, hij liep zijn dood tegemoet. Dat kan niet anders. Hier heb je een man van oorlog en hij is zomaar een jonge gast. En die komt eraan. Maar zie, het mooie is, wat is het verschil hier zo? De zaak is deze. De herder, die zat tussen de beer en David in. En je moet altijd zorgen dat je achter die herder bent, want anders zit je tussen de Heer en het gevaar in. Als je ervoor zit, zit je tussen de Heer en het gevaar in. Maar als je achter de herder bent, dan zit de herder tussen jou en het gevaar in. En dat is het verschil. Het was niet zo gevaarlijk voor David toen hij naar Goliath liep. Het was niet zo gevaarlijk voor David toen hij die beer en toen hij die leeuw tegenkwam, als toen hij daar over het dak van zijn huis liep. Want toen zat de Heer er niet tussen. Zie? Je ziet hoe gevaarlijk het is wanneer de Heer er niet tussen zit. Wanneer die herder, wanneer je die niet in het oog hebt. Wanneer je oog er niet op gesteld is. En we weten wat gedachten doen, die kunnen alle kanten oprennen. Zie je ook alle vogeltjes vliegen? Ja. Je hoeft ze niet te zien vliegen, maar ik bedoel, je ziet makkelijk vogeltjes vliegen. Die trekken de aandacht. En dan komen die vogeltjes komen ook nog naar je toe. En die ga je ook nog het een en ander influisteren. De vogeltjes vertellen een hoop. Hè? Ja, die komen er zo aan. Die zeggen toe. Ja. Oh ja. Oh, dat wist ik nog niet. Ah, ja. Nou, dan ga je weer even mee aan de gang. Hè? Dus je staat van te kijken hoe die vogeltjes kunnen fluisteren. Hè? Die kunnen net zo goed fluisteren als fluiten. Dus je ziet hoe belangrijk het is dat, hey, volg die herder. Daar wijst hij hier dus op, dat we in de kracht Gods bewaard worden. En hoe? Door het geloof. Hey, dat betekent dus dat God, die houdt me bij de hand, en die leidt me verder. En als dat niet het geval is, dan ben ik in het grootste gevaar. Alleen, we hebben niet in de gaten hoe groot de gevaren om ons heen zijn. We denken dat ze niet zo serieus zijn. Nou, het heeft hier ook te maken met proeven van het geloof. Maar we gaan even verder, want we moeten naar hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 komen we, en dat heeft een hoop te maken hier, dat in de eerste versen van hoofdstuk 2, want dat gaat er natuurlijk over, als je wedergeboren bent, dan leg je allerlei dingen weg. Hè? Dus je trekt je jasje uit en zegt, nou, dat is een oud jasje, dat gaat met de vuilnis mee. Hè? Geef je niet aan een ander, nee, dat gaat met de vuilnis mee. Nou, dan gaat dat jasje. Nou, je ziet dat in dat eerste vers wat het allemaal inhoudt. Dan het tweede vers, dan zie je, hey, een nieuw geboren kindje. Oh, dus dat kindje, dat moet nu gaan groeien. Melk drinken en van lieverlee gaat het wat eten, dus dat kindje, dat gaat groeien. Nou, dan ga je zien. En indien gij gesmaakt hebt, proef je hoe goed dat God is. Proef je dat. Smaak je dat. Is dat naar jouw smaak? Nou, hier lust de ene koffie, de andere lust thee, de andere lust water, de andere lust melk. En ga zo maar door. Maar hoe smaakt de Heer? Is dit het eten en het drinken? Je zegt, dit smaakt goed. Nou, daar heeft hij het over. En dan staat er een klein woordje, dan komt er tot welke komende. Dat is dus altijd een komen. Hè? Dus altijd een komen. Dus een altijd komen betekent dus een altijd overgave. We gaan verder. Tot een levende steen. En ik vind het oud zo mooi, zoals dat in één keer in de 10 staat. En die steenrots die volgde. En die was Christus. Ik vind het zo mooi, dat is die vergelijking die de Heer maakt. Hè? Die steenrots die volgde. En als een steenrots zien wandelen, daar gaat hij. Schitterend, hè? Dat je een Heer hebt die de wereld kan bewegen. Hè? Die de rotsen kan bewegen. En die de rotsen in tweeën kan slaan. En, noem maar op. Hè? Dat is onze God. Nou, hier tot welke komen als tot een levende steen. Hè? Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren. En hier heeft Petrus een woordje. Dierbaar. Dierbaar. Een geweldig dierbaar. Hier is de Heer Jezus. Nou, nu komen we tot vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd. Levende stenen. Geen dode. Levende stenen. Ja. Gebouwd tot een geestelijk huis. Geestelijk. Hey, we zijn bezig met geestelijke dingen. Hè? Je ziet hoe de wereld die wil onderbreken, maar we hebben het over geestelijke dingen. Hè? En later kun je ook zien in, of liever gezegd in 1 Korinthe 2, daar zie je ook geestelijke met geestelijke vergelijkende. Kijk naar deze kant op. En geestelijke met geestelijke vergelijkende staat er daar, hè? Doe dat ook, geestelijke dingen met geestelijke dingen vergelijken. We hebben de neiging om wat anders te doen. We vergelijken veel wereldse dingen. Hè? Maar nee, geestelijke met de geestelijke vergelijken. Nou, hier, moet je kijken wat hier gezegd wordt. Tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Nou, houd dat even vast nog. En dan kijken we even in het eerste hoofdstuk van Openbaring. Openbaring. Een paar versen lezen we daar. Lezen we vers 5. Eerste hoofdstuk. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. In zijn bloed. Hè? En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Zo, wat zegt God hier tegen je? Wat ben je dus? Wat heeft Hij je gemaakt? Degene die wederom geboren zijn, die zijn dan toch priesters. En wat doet een priester? Nou, dat gaan we zo terug bekijken natuurlijk. En dus je ziet hier wat God dus gedaan heeft. Hè? Terug naar 1 Petrus, het tweede hoofdstuk nog. En een heilig priesterdom, 1 Petrus 2 vers 5, om geestelijke offeranden. Want we leven, ja ik moet wel zeggen, we leven een heel aparte tijd natuurlijk. Hè? Misschien hebben andere mensen in andere eeuwen dat ook gezegd, dat weet ik niet. Maar als ik nu denk dat, daarom is dit best aan de ene kant wel een moeilijke studie, van Leviticus. Want er zijn er best heel wat die beginnen weer met de feesten. Die, volgens mij, we hebben er niks van begrepen natuurlijk, dat kan ik wel zeggen, maar tegelijkertijd, Israël, dat is opgehouden in die zin, God die gaat verder nu met de gemeente. Die is niet met Israël bezig in die zin. Dan gaat hij straks wel naar terug, maar nu is hij bezig om niet alleen uit de heidenen, maar ook uit Israël, ook uit de Joden. Maar Jood en heiden, die zijn één in Christus. De middenmuur, zegt Efeze 2, is weggebroken. En nu krijgen we mensen, en die gaan ja, misschien ook wel weer offeren. Ze zijn in ieder geval al bezig met de feesten, dus ja, daar zal die offer straks ook wel bij komen. Of misschien zijn ze er wel bij. Ik hou dat niet allemaal persoonlijk in de gaten, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel dat degene die zegt. En dan heb je, ik vind het altijd een beetje moeilijk als ze het hebben over messiaanse Joden of Messias beleidende. Hey, het is net of dat hun hebben dan iets anders als degene die christen zijn. Ja, we moeten dat allemaal zo doen. Het is heel bijzonder. Dan moet je eens gaan naar we gaan dat nu niet checken, maar dat kun je zelf doen. Dan moet je naar Handelingen 2 gaan en dan moet je eens overdenken hoe Petrus spreekte op die dag van Pinksteren. En dat was tussen de Joden en Jodengenoten. Hè? Op die dag van Pinksteren. Hoe predik je dan? Gij hebt de Heer Jezus Christus gekruisigd. En ik ga hem zomaar met die. Hè? Want ik geloof niet dat het een kleine vent was. Ik denk dat het een flinke vent was. Want hij kon zomaar ineens een heel groot net. Dat die anderen waren met z'n drieën of zo aan het slepen. En hij kwam eraan, maar hij deed alleen. Verschillende dingen. Die man die ziek was ook. Die pakt niet zo op. Aan verschillende dingen kun je merken dat hij was best een potige vent geweest. Hè? Laat ik het even zo. Nou, daar staat hij. Maar hij was, hoe potig dat hij ook was. Hij was van tevoren was hij bang. Maar nu vervuld met de geest, kan ik hem zo maar zien. Hey, jullie hebben de Heer Jezus gekruisigd. Nou, je kan toch wel nagaan wat een consternatie dat is. Maar vandaag aan de dag, dat mag niet meer. Dus we gaan het anders doen. Het is niet alleen zo als iemand naar Israël gaat, dat is ook zo in Nederland. Je mag het zus of zo niet meer doen, dus ja, dan moet je het anders doen. Je moet niet te direct zijn. Oh. Je moet het een lage drempel maken. Ja, ik hoop beter naar Canada gaan, want daar hebben ze helemaal geen drempels. Daar hebben geen drempels voor de deur. Ja, moet je allemaal over drempels zijn. Iedere keer als je een huis binnen gaat, dan moet je over een drempel heen. En als je van de ene kamer naar de andere kamer gaat, moet je over een drempel heen. Dan kan daar helemaal geen drempels. Volgt u me? Moet je luisteren. Het evangelie is heel eenvoudig. En weet u, we waren er natuurlijk een zondag even aan herinnerd, sinds dat het moederdag was. Maar als je 2 Korinthe 11 leest, een van de eerste dingen die je tegenkomt, ga niet weg van de eenvoudigheid die er in Christus is. En hoe eenvoudig is het niet dat de Heer Jezus, hij is gekomen, hij is naar het kruis gegaan, hij heeft geleden, hij is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. En dat is het evangelie. En iemand die daar iets van afneemt, die moet je maar eens meenemen in Gelaten, het eerste hoofdstuk. En dat laten lezen wat Paulus daar zegt. En ik denk dat ze dan wel een beetje kramp krijgen. Want hij zegt, vervloekt degene die een ander evangelie brengt. Nou, ik wil daar niet aan meedoen, dat wil ik je wel vertellen. Maar, wees gewaarschuwd, het is een gevaarlijke tijd. Mensen die gaan soms helemaal een andere kant op. Dus wanneer we dit lezen hier, dan is dit zo rijk. Een heilig priesterdom. En geestelijke offeranden op te offeren. We gaan dus weer niet een steertje en een bokje en een schaapje en een lammetje en een duifje brengen. Nee, dat doen we niet meer. Dat is voorbij. Dat hebben we dus niet meer. We maken die offers niet meer. Dat is aards. Dat is aards. En het gevaar is natuurlijk, als je
zo Leviticus studeert, oh, zouden wij dan ook maar niet beter iets gaan offeren? Ja, geestelijke offeringen. Maar pas op dat je weer niet met aardse dingen begint. Want, oké, je zou zeggen, ja, maar ik ben beslist. Ik heb geen stiertje, dus ik kan geen eens offeren. Ik heb geen eens een lammetje. Nou, misschien iemand nog wel een duif heeft. Hè, die kun je ook nog offeren. Maar, oh, daar hebben de meeste mensen moeite mee, want dat slachten, dat is ook wat, hè. Heb je wel eens iets geslacht? Mes erin, bloed, hè? Ja, dat slacht dan, hè. Ja, en dan krijg je spartelen, hè? Zo al. Hè? Nou, dus je ziet, als er iets geslacht wordt, dan wordt het gesparteld, namelijk al. En dan bloed gaat over alle kanten op. Hè? Dus wanneer je terug gaat naar Leviticus en je gaat eraan denken, dan zie je daar dus al die dingen die er gebeuren, die spreken van iets dat hier staat. Want die hele Bijbel die spreekt van de Heer Jezus. Zie? Dus er staat hier een heilig priester dan, dus een priester die is bezig met offers. Dat is het werk van een priester. Zo. Wat heb je vandaag geofferd? Geofferd? Ja? Ja, wat heb je vandaag geofferd? Enige geestelijke offeranden? Of, nou ja, daar heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan. Hè? Dat er een geestelijke offering van mij verwacht werd. Wat versta je onder een geestelijke offering? Wat zou het eerste offer zijn dat je zou kunnen brengen als een geestelijk offer? Jezelf, ja. Zou je niet weten waar je anders kan brengen? Ja, jezelf. Nou, daar gaat het dus om geestelijke offeranden op te offeren. Die Goden aangenaam zijn. Was het God aangenaam? Als je Hebreeën gelezen hebt, en ik hoop dat je er wel mee bezig geweest bent. Als je Hebreeën gelezen hebt, is het God aangenaam dat stieren en bokken en schapen en noem maar op geslacht werden? Hij zegt zelfs een keer, hij zegt, ik ben er zat van. En al je feesten, zegt hij dan in Jesaja, ik moet er niks van hebben. Waarom? Waarom zei hij dat? Hij had toch zelf ingesteld? Je ziet, het hart van die mens zat er niet in. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Zie? En dat is de eerste geestelijke offering. Hier is mijn hart, hier is mijn leven, Heer. Hier is het. Ja. En dan ga je dat woord in en dan krijgen we dit. We krijgen, de Heilige Geest is gekomen om heilige offerandes te maken. Bijzonder, hè, dat hij gekomen is om bij je te wonen. En hij laat je al de dingen, Johannes 16, aangaande de Heer Jezus zien. En dan kun je die geestelijke offeranden brengen. Hey, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u weer. Je zegt, daar zoeken we toch naar de geestelijke offeranden. Heer, geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn. Wat zou aangenaam zijn voor God? Laat ons even bedenken. Ik kan dat voorbeeld nog wel eens een keertje gebruiken. Pas nog gedaan. We hopen in de wil van de Heer naar de kinderen te gaan. En wat heb je nu het liefste? Je gaat dus naar je kinderen toe. En wat heb je nu het liefst? Dat die kinderen van alles voor je gedaan hebben. En die hebben van alles voor je gereed. Of heb je het liefste dat ze bij jou komen. En misschien op je knie zitten. Nou ja, kijk, voor Paul liever niet, want dan gaan mijn knie eraan. Maar Olivia. Olivia. Een plaatsvervangende.
Maar weet je wat ik bedoel? Wat wil je? Je wil de aandacht. Veronderstel dat het ze duizenden dollars gekost had om iets heel groots op te zetten. Kijk, vader en moeder, dit hebben we mooi gedaan. Zelfs zijn ze er niet. Zie? En we willen gewoon bij hun zijn. Toen we naar Florida gingen, naar Bellen in. En wil zich nou volgende dag, dan hebben we dat jullie komen, dan hebben wij vrij en dan kunnen we hier en daar wel. Ik zeg, Bill, wij gaan het liefst nergens naartoe. Wij willen gewoon bij jullie zijn. We zijn ook nergens meer geweest. Of misschien een winkel ergens geweest, maar ik bedoel, we zijn nergens meer wezen kijken of weet ik wat. Nee, we zijn gewoon daar geweest. En daar gaan we voor. En voor de rest, ja, is voor mij wel verschil. Het gaat me erom, je wil bij het zijn. En weet je wat nou het apart is? En dat ga ik je dan ook maar vertellen. Het is wel apart, maar goed, ik zal het wel vertellen. Als wij nou daar zijn, en we zijn er even geweest, weet je hoe we daar wel naar uitzien? En zeggen, och. Zou toch blij zijn dat we Wim weer zien. Nee, niet omdat het zo'n vet is. Maar het is omdat je van iemand houdt. Omdat je van iemand houdt. En je houdt van de mensen. En dan zeggen we tegen elkaar, we zullen blij zijn. Als we weer terug zijn waar God ons geplaatst heeft. Dat God ons hier geplaatst heeft, dat is voor ons geen vraagteken. Dat is een uitroepteken. Maar je ziet dus, het gaat ons dus om het hart van God. Het gaat ons niet om mijn hart, want dat heeft niet veel waarde. Maar het gaat om het hart van God. Om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dan moet je eens even denken, wat een... Toch, ik denk toch wel dat het een hoop, mag ik het even zo uitdrukken in ieder geval, dat het toch wel heel wat moeite was in die tijd. Moet je denken, eerst heel die tabernakel opzetten, eerst dat hele heiligdom opzetten. Dit is een heiligdom, dat moest helemaal precies zo zijn, want God die gaat erin wonen. En die wil tussen ons in zijn, dus ja, hoe... kan dat niet. Dus, mag ik even zo zeggen, het is best een heel gedoe geweest voor je dat ding helemaal stond, hè. Ik moet er niet aan denken dat je daar die bergen op gaat en je moet dat hele patroon ergens opgeslagen hebben in, het moet toch in zijn hoofd ook ergens gezeten hebben om het weer uit te kunnen geven. En dat allemaal. En dan kwam God en die gaf wijsheid aan het mannen hoe ze iets moesten maken, precies. Bijvoorbeeld als je nu neemt een kandelaar en je krijgt er een blok goud, ik heb het nog nooit gezien, maar goed, een blok goud en dan moet je een kandelaar eruit maken. Nou, dat moet toch wel heel wijs zijn, hè? Dat moet toch wel heel wijs zijn. Nou, de olie moet er door kunnen stromen. Ja, die olie stroomt niet omhoog, die stroomt omlaag. Hoe kan dat nou allemaal? Hoe kan dat nou allemaal werken? Ja, dat moet toch wel even uitgedacht worden. Nou, God die heeft overal heeft hij al gedacht. En die heeft dat precies gegeven. Tot in de finesses. Nou, hebben we tenslotte die tabernakel. Nou, zegt God, en nu gaan we al die diensten eromheen. Of liever gezegd, erin. Als je dat bekijkt, dan is dat zo diep. Dan zeg je, hoe is het allemaal mogelijk, hè? Want het moet allemaal wel uitgevoerd worden. Maar er is ook iets dat je ook ziet. En dat is de rebellie daartegen. Want hoe makkelijk was het niet om die... Wat van die mannen van Korach, die gingen tegen Mozes en Aaron. Zo gauw als iemand wat autoriteit heeft, net als Mozes had, dan is er direct alweer iets tegen. Zelfs zijn eigen... Ik sta wel versteld van eigenlijk, hè? Zelfs zijn eigen zuster, Mirjam. die daar dat baby, die baby Mozes daar beschermde daar toen hij in dat bieze kistje lag. En die, zal ik iemand voor je halen die voor die baby kan zorgen? Nou, is toch heel bijzonder, hè? En die keert ook tegen hem. Je moet er even over nadenken wat er allemaal gebeurt in die tijd, hè? En wat een diepte dat de mens door moet gaan voor eer dat hij eens gaat zien waar God mee bezig is in het leven. En dan krijg je dus dat Leviticus en die offeranden. En die zijn ter verheerlijking van de Heer Jezus Christus. In dat tweede hoofdstuk lezen we van Leviticus. En je ziet die wandel van de Heer Jezus. He? Hoe gaat het? Nou, je hebt het meel, hè? Wat gaat er over dat meel? Meel, wat spreekt meel van? Dat spreekt van de evenwichtigheid. Hè? Meel, dat vloeit zo gelijkwijs. Je zou, meel blijft niet op een hoopje staan. Nee, meel, dat is iets dat vloeit zo over de hele plaats heen. En dan gaat er overheen, je ziet dat ook in de Heer Jezus, hè? Je heeft een evenwichtig leven. Dan zie je dat die olie er overheen gaat. Nou, hoe weten we olie van spreekt? Dat spreekt van de Heilige Geest. De Heer Jezus was altijd vervuld en vol van de Heilige Geest. Dat is heel wat anders dan vol van mijn laatzijd, hè? Heel wat anders. Vol van de Heilige Geest was hij. Schitterend is dat, hè? En dan, wat werd er verder gebruikt? Er ging wierook overheen. Hij verspreidde een geur overal waar die ging. Hooglied, die spreekt er hoog over, hè? Als die zegt, uw naam is een geur. Zie. Nou, het is toch de bedoeling dat onze naam een geur zou zijn waar we zijn. Hè? Die een geur verspreidt. Een geur van heiligheid en heerlijkheid van liefde en trouw en geloof. Dus een geur gaat er met die naam van de Heer Jezus. Waar die ook ging, hè. Hij was altijd in evenwicht. Hij was altijd vervuld van de geest. En er ging altijd een geur om hem heen. En ik kan ook zeggen, een geur van blijdschap. Lees Johannes 15 maar. Hè? Dus een geur van blijdschap. Zo zie je, dus wanneer je dus, is het mogelijk dat ik zo'n wandel heb, net als de Heer Jezus? Een geliefde, er is je voor gekomen, dat je zo'n wandel hebt. Ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. Dus ik kweet mij in, het is makkelijker om iets te zingen dan te beleven soms. Hè? Ik kweet mij in zijn trouw, geborgen. Welke liefdevolle vriend is hij. Hij gaat heel de weg. Al de weg glijdt naar mijn heiland. Zie? Dus die wandel. Met de Heer Jezus. Nou, dus als je Leviticus 2 gaat lezen. Dan zie je die wandel van de Heer Jezus. En dan zie je ook op de verschillende manieren dat gebracht wordt. En dan ga je erin leven. Dan ga je dat beleven. Dan zie je hoe wonderlijk is God. Geestelijk offerande. Aangenaam. Zie, dus wanneer je weer wint is gelezen, zie je de Heer Jezus. Ja? Zie je de Heer Jezus. Zie je hem in dat geweldige offer. Ja? Dat is een geweldig offer dat hij gebracht heeft. En hij heeft het voor eens en voor altijd gebracht. Ik wil nog even verder lezen. Daarom is ook vervat in de schrift, vers 6. Ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Oh, dat is mooi. Dat is eenvoudig. Je hoeft alleen maar te geloven. Waarom doen we zo moeilijk dan? Als het alleen maar geloven is. Alleen maar geloof. Zegt hij dit, geloof alleenlijk. Zegt hij dat. Geloof alleenlijk. En naar je geloof, zo zal hij geschieden. Zo, hoe geschiedt het je? Vertel maar eens.
He? Hoe geschiet het? Ja, want daar gaat het tenslotte om. Hè? Je gelooft. En zoals je gelooft, zo gebeurt het. Zoals je niet gelooft, gebeurt het ook niet natuurlijk. Ja, dat is... even vragen. Wat verwacht je van de Heer? Welke verwachting? Ja, kun je ook weer op een verschillende manier opvatten natuurlijk. Huh? Maar wat verwacht je van de Heer? Ah. Ja, maar het gaat over het leven nu. Nu. Helemaal nu. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, ik denk dat hier hebben we een hele goede antwoord. Hè? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Daar is het. Hoe dierbaar is de Heer Jezus voor u en mij? Hoe dierbaar? Is hij, zoals Hooglied dat beschrijft, boven tienduizenden. Boven tienduizenden. Mooi is dat, hè? Boven tienduizenden. Ja, ik kan gerust zeggen boven honderdduizenden. En zo mooi zo is dat in Openbaring staat van 10.000 maal 10.000. Nou, dan zijn we al aan de 100 miljoen. En dan nog een beetje. En dan nog duizenden van duizenden. Ja? Dus dat zijn wel heel wat. Ga ze maar stellen. 1, 2, 3, 4. Ja? Dus, heleboel. Duizenden. Hè? Dus laat ons in onze getallen maar even zeggen miljoenen. En als het over miljoenen gaat, dan gaan we niet eens meer tellen. Dus dan gaat je gedachte niet meer uit naar de miljoenen. Dat is ook niet de bedoeling. Of naar de duizenden zelfs. Maar naar de Heer Jezus zelf. Er staat niet die miljoenen zijn dierbaar. Er staat hij is dierbaar. Zie? Hij is dierbaar. Daar gaat het om. Maar, even verder te gaan... Maar de ongehoorzaam wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en de rots ter ergernis. Maar kijk wat die bouwlieden namelijk klaarmaken hier zo. Dat is wat. Zou het, dit is maar een vraag hoor, dit is even zo maar een vraag. Zou het zijn dat degene die nou weer met feesten en allerlei toestanden bezig zijn, zou dat ook zijn dat die ook hiermee bezig zijn? Dat ze die hoeksteen verwerpen? Ja, het is natuurlijk één van twee. Je bent de dingen aan het doen. Je bent ergens mee bezig. Of je bent met hem bezig. Je kunt niet je aandacht verdelen. Hij verwacht wel onverdeelde aandacht. Ik denk wel eens, ik weet niet of dat ook wel eens hebt. Dan lees ik in de krant bijvoorbeeld, dan zijn er toch verschillende dingen die er gebeuren. En dan heb ik het even over zogenaamd christelijk dingen in Nederland. Ik denk, zou ik daar ook eens iets aan moeten doen? Zou ik misschien eens een briefje moeten schrijven? Dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb dat twee keer heb ik een e-mail gestuurd. En het ene keer antwoord kreeg ik was van een van de, hoe moet ik dat zeggen, de topheren van de EO. En ik kreeg het antwoord, ik heb gestudeerd. En van de andere kreeg ik het antwoord. Wat is dat nou weer? Ja, ik had hem erop gewezen dat hij de Bijbel verkeerd had gequoteerd. Gezegd, geschreven. Dat was in de video destijds. Niemand was er erg voor anders te boos. Al. Dan zag ik die man wel even een briefje schrijven voor. En dus oude broeder Lobbezo, die dat was van hem gehoord, sommigen van jullie. En die was er echt van ontdaan. Dat stond gewoon niet goed. Dus ik heb deze gewoon even een brief, een e-mailtje gestuurd, zeg je. Je hebt daar een rare uitspraak gedaan, maar dat zou wel een vergissing zijn. Ik kreeg terug. Die zei, het is wonderlijk hoe mensen reageren wanneer je gewoon de Bijbel leest. Hij had helemaal niet de Bijbel goed gelezen, hij had het verkeerd. Ik kan goed lezen hier. Hij had het verkeerd gezegd, maar wou het niet toegeven. Nou ja, dus dan zeg ik, nou ja, ik heb verder niet gereageerd natuurlijk, want dat was me niet waard. Maar het was natuurlijk voor mij weer genoeg. Er zat ongeveer 6-7 jaar tussen die twee gevallen. En, maar ga proberen om iemand recht te zetten, begint er maar niet aan. Want het helpt je echt helemaal niets. Hè? Nee. Er is niemand die rechtgezet wil worden. En als een van de eerste dingen die ik leerde, nou, ik wil niet zeggen dat ik iets gauw geleerd heb hoor, maar goed, die ik aan het leren was. In ieder geval, dit was in het geestelijk leven, in het uur van geestelijk leven op de Bijbelschool. En dit was wat er gezegd werd. Als de Heilige Geest het niet kan doen, dan kun jij het ook niet. Weet je wat het beste is dan? Als nu de Heilige Geest in je woont, vertelt het dan maar aan de Heilige Geest. Dan kan die het misschien wel doen. En als iemand dan niet naar gaat luisteren, gaat hij ook niet naar mij luisteren. Ik vind het wel heel bijzonder als iemand dat zou doen, maar goed, dat even terzijde. Dus je ziet, als de Heilige Geest niet kan doen, kun jij het ook niet. Dan is het gewoon tijd voor Christen. Zo, eventjes hier nog verder kijkend, dan zien we dus die bouwlieden, die hebben de Heer Jezus verworpen, de steen des hoeks. En die is een hoofd, dat is een aanstoot geworden, een steen des aanstoots, een rots ter ergernis. Paulus schrijft dat zelf, dat is wel heel bijzonder, dat hij hetzelfde schrijft als Petrus hier, hè. En later in Romeinen schrijft hij erover. En nog even verder lezen. Degene namelijk die zich aan het woord stoot. Dus een stoot dan aan het woord. Ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij. Even je vraag. Acht jezelf hier ook onder. Maar gij. Zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk. We hebben net gezien door koningen en priesters. Hè? En hier krijg je een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Waar is God mee bezig in je leven? Is het met heiligmaking? Eigenlijk een woord, dat hoort niet veel meer, hè. Als je erover begint, denk ik in de meeste plaatsen dat ze misschien gaan weglopen. Ja? Want tenslotte, het is net of dat het een beetje angstaanjagend is. Ik dacht juist dat het mooi was als je heilig was. Is er nou iets moois? Maar even denken, even teruggaan naar die man. Vol van melaatsheid. En de Heer Jezus raakt hem aan. En hij is, wat? Helemaal genezen. Hij is helemaal rein. Het is niet dat hij zegt, hij heeft hem hier aangeraakt. Je kan hier een rein stukje zien. Zie je het? Nee. Het is ook niet, hij heeft zijn arm aangeraakt. Nee. Misschien dat stukje. Misschien de ene kant. Nee, hij is helemaal gereinigd. Zeg. Dus niet, Jezus, raak mij aan. Zing je dat wel eens? Dat hoef je niet te zingen hoor, als je aangeraakt bent. Als dat al gebeurd is. Hè? Zeg, heeft de Heer Jezus je aangeraakt? En is de Heer Jezus daarmee bezig? Wat hem behaagt. Zou de Heer Jezus bezig wezen? Gaan we nog even terug. Naar vers 5. Het laatste stukje ervan. Die goden aangenaam zijn, hoe? Door Jezus Christus.
Zie je hoe God door Jezus Christus. En Jezus die raakt je aan. En wat wil hij? Je heilig maken. Is hij daarmee bezig? Ja. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Hij is dan weer klaar. Want als je je aanraakt, dan is hij klaar. Dan kan het best zijn dat hij nog dingen aan het uitwerken is in je leven. Dat kan zijn. Maar tegelijkertijd, hij is wat hem gaat klaar. Hij ziet al de werken van het begin. Zo mooi. Nou, oké. Nou even dit. Kun je door zijn ogen kijken? Kun je door zijn oren horen? Kun je lezen zoals hij leest? Kun je ontvangen zoals hij ontvangt? Zoals hij is? Zoals hij werkt? Zoals hij verder gaat? Daar gaat het om, geliefde. Hier zo. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uit duisternis in het licht. Wat een wonder, Remco.
Ja.
Wat een wonder. En weet je wat nou het wonderlijke is? Het blijft altijd zo wonderlijk. Je blijft je altijd verwonderen. Je blijft altijd in die verwonderende stemming als het ware zeggen. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Dus ja, dan zie je echt iedere dag opnieuw is dat zo'n verwondering. Heren, heren, wat bent u groot. Wat bent u groot. Ja, God is zo groot. God is zo goed. Vader, we kunnen alleen maar danken voor onze Heer Jezus Christus. We kunnen alleen maar danken voor wie Hij is. Voor het volbrachte werk in Hem. Heer, dat we ook deze avond, ja, toch mogen genieten. Toch mogen zien wie de Heer Jezus is. Toch mogen verwachten hoe Hij ons verder zal leiden. Heer, ja, we zien de volgende stap niet. Maar we verwachten wel dat de Heer Jezus ons voorgaat. Eén stap tegelijk. Danken u, lieve Vader. We danken u, lieve Heer Jezus. We danken u, lieve Heilige Geest, dat gij zoveel geduld met ons hebt. Dat gij zo iedere stap met ons doen wilt. En dat gij ons zo voorgaat. Ja, om mee te beginnen, voorgegaan zijt. Voorgegaan in het lijden, in het sterven, ook in de opstanding. En nu zien we uit, Heere, naar uw komst in de wolken. Maranatha, hij komt spoedig. Amen.